over de bekende groet die Paulus daar aan de gemeente overbrengt. En toen heb ik een toepassing gemaakt op grond van de HSV, de vertaling, waar staat aan de gelovige broeders en zusters in Christus die te Kolossen zijn. En toen heb ik gezegd, Paulus die noemt eerst hun geestelijke locatie en dan de geografische locatie. Daar heb ik toen een toepassing op gemaakt. En toen kreeg ik na de dienst van iemand te horen, in het Grieks staat het precies andersom. In Kolossen, in Christus. Nou, dat vind ik een hele waardevolle aanvulling. Dat betekent dat die toepassing die ik toen gemaakt heb, vanuit het Grieks niet helemaal terecht was. Nou, dat zijn van die voorbeelden. Als jullie dat vanmorgen ook horen, zeg het. Dat is goed, daar houden we elkaar ook scherp. Het thema voor de verkondiging deze morgen is de grootheid van Gods naam en grondige bekering van geestelijk verval. Naar aanleiding van Maleachi hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 14. En Maleachi is een profeet die een boodschap voor Gods volk had in een tijd van halfslachtige, gemakzuchtige aanbidding. Het volk van Israël had last van godsdienstmoeheid, zou je kunnen zeggen. Het was in de vorm nog wel aanwezig. Er waren nog allerlei activiteiten die werden verricht, maar de ziel was eruit. Het hart was eruit. En de naam Maleachi, dat betekent mijn boodschapper. En hij trad op zo halverwege de vijfde eeuw voor Christus. Zijn boek dateert uit dezelfde tijd als de boeken Ezra en Nehemia. En we zien dat ook in die boeken dezelfde zonden bij dat volk worden aangekaart als in het boek Maleachi. En dat is ook een van de kerntaken die een profeet had. Een profeet had als taak om het volk van God dat verbondsbreuk had gedaan, dat ontrouw was geworden aan het verbond met God, om dat volk terug te brengen bij God. Dat was een kerntaak van een profeet. Het volk is afgedwaald. Het volk heeft verbondsbreuk gepleegd. Het volk moet terugkeren bij God. En de profeet roept dat volk ertoe op om dat te doen. Met de dreiging van oordeel en met de belofte van verlossing, als daar bekering is. Maleachi is geschreven na de tijd van de Babylonische ballingschap. Er zijn 50.000 ballingen teruggekomen uit Babylon. De tempel is opnieuw gebouwd, de tempel is herbouwd en ook de offerdiensten zijn weer ingesteld. En er zijn twee aanwijzingen in het boek zelf die dit bevestigen. Als eerste wordt de melding gemaakt van een landvoogd. Dat gaan we zo ook zien in ons tekstgedeelte in vers 8. En een landvoogd is een benaming die veelal verwijst naar een regionale officier of regionale ambtenaren volgens de HSW Studiebijbel in de zogenaamde Perzische periode. In de tijd dat het Perzische Rijk overheerste over Juda. En dan hebben we het zo over de periode 539-332 voor Christus. En de tweede aanwijzing dat Maleachi heeft opgetreden na de Babylonische ballingschap is dat de melding wordt gemaakt van de tempel die dan alweer is herbouwd in hoofdstuk 3 vers 1. En die tempel is zo rond het jaar 516 voor Christus herbouwd. Als we het begin van het boek Maleachi lezen, het eerste vers, dan lezen we daar een last. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Er is echt een last op het hart van God. Hij kijkt naar zijn volk en hij kan het niet langer aanzien. En die last, die legt God als het ware op Maleachi. En Maleachi gaat met die last naar het volk. En hij brengt de boodschap die God hem als last op het hart heeft gelegd. Kenmerkend voor het boek Maleachi is dat het bestaat uit zogenaamde twistgesprekken. We lezen daar zes van. Als eerste wordt Gods liefde betwist. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 2 tot en met 5. Het tweede twistgesprek, dat is ook waar ons tekstgedeelte onder valt vanmorgen, dat gaat over het feit dat Gods naam wordt ontheiligd door de priesters. Dat lezen we vanaf vers 6 van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 9. Het derde twistgesprek gaat over de verachting van Gods verbond in hoofdstuk 2 vers 10 tot en met 16. In het vierde twistgesprek, daar wordt Gods gerechtigheid betwist. In vers 17 van hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 3 vers 5. Dat vijfde twistgesprek gaat over Gods trouw ondanks Juda's ontrouw. Ondanks de ontrouw van Gods volk. In hoofdstuk 3 vers 6 tot en met 12. En in dat laatste twistgesprek, daar wordt Gods goedheid betwist. En het twistgesprek is dat God zijn volk aanklaagt. Zijn volk een aanklacht voorlegt en dat het volk reageert met, maar hoe hebben wij dat dan gedaan? Hoe dan? Een twistgesprek. God klaagt aan en het volk reageert, hoezo? Wat dan? En ook dat zien we in ons tekstgedeelte vanmorgen. Voordat we dat gaan lezen is het heel goed om te beseffen wiens stem wij vanmorgen horen. Het is de stem van Yahweh, Zebaoot, de Heer van de legermachten, zoals hij ook in ons tekstgedeelte wordt genoemd. De God die eens een einde zal maken aan alle verzet, opstand, rebellie tegen hem en tegen zijn heerschappij. Het is de stem van Adonai, de Heer die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Die alle macht heeft over zijn schepping. We gaan het tekstgedeelte met elkaar lezen. Maleachi 1 vanaf vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heer van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand. Zou hij u ter wille willen zijn? Zegt de Heere van de legermachten. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heere van de legermachten. En een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Want van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidevolken. In elke plaats zal mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidevolken, zegt de Heere van de legermachten. Maar u ontheiligt hem, wanneer u zegt, de tafel van de Heere, die is onrein. En wat ze oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Verder zegt u, zie, wat een vermoeienis. Maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de Heere van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graanoffer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaren, zegt de Heere. Ja, vervloekt is de bedrieger, die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en de gelofte doet. Maar aan de Heere offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de Heere van de legermachten. En mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Tot zover, broeders en zusters, het woord van onze God voor deze morgen. We gaan naar een drietal zaken kijken die in dit gedeelte naar voren komen. Als eerste gaan we kijken naar het geestelijke verval. En dat zien we in vers 6 tot en met 8 en vers 12 tot en met 14. Als tweede gaan we kijken naar grondige bekering in vers 9 en 10. En tot slot zien we Gods naam in vers 11. Dus geestelijk verval, grondige bekering en Gods naam. Als we naar het eerste gaan kijken, naar het geestelijke verval, waar we over lezen in vers 6 tot en met 8 en vers 12 tot en met 14, dan moeten we ons beseffen dat dit het tweede twistgesprek is. die twistgesprekken die ik net even kort heb genoemd. En in dat eerste twistgesprek zegt God dat hij zijn volk heeft lief gehad. En dan zegt het volk, hoe hebt u ons dan lief gehad? Vandaar ook die benaming twistgesprekken. De aanklacht van God en de uitspraak van God, de stelling van God, die wordt door het volk als het ware betwist, in twijfel getrokken. Maar in het tweede twistgesprek, wat wij net hebben gelezen, daar worden de rollen als het ware omgedraaid. Dan gaat het niet zozeer om de liefde van God voor zijn volk, maar dan staat de liefde van het volk voor God ter discussie. En God klaagt zijn volk aan. En in deze aanklacht wijst hij op misstanden van de offerdienst van zijn volk. Dat gaan we even langs. God zegt in vers 7a dat het volk onrein brood op zijn altaar legt. In vers 7b zegt Gods verbondsvolk, de tafel van de Heere, die is verachtelijk. Dat wil zoiets zeggen als, daar hoef je niet zo nauwkeurig mee om te gaan. Dat komt allemaal niet zo nauw wat je daarop doet, wat je daarmee doet. In vers 8 lezen we dat als Gods verbondsvolk een blind dier ter offer brengt, dat het dan zegt, dat is niet erg. En als er een kreupel of ziek dier op het altaar wordt gelegd, zeggen ze, dat is niet erg. In vers 12 lezen we dat Gods verbondsvolk zegt, de tafel van de Heere, die is onrein. En wat ze oplevert, haar voedsel, is verachtelijk. Opnieuw, het komt niet zo nauw met het offer dat wordt aangeboden. In het eerste deel van vers 16 lezen we dat Gods verbondsvolk zegt, wat een vermoeienis over al deze offers en al deze activiteiten. In het tweede deel van vers 13 lezen we dat Gods verbondsvolk op het altaar brengt wat geroofd, wat kreupel, wat ziek is. Met andere woorden, dat wat onvolkomen is. En tot slot lezen we in vers 14 dat de mensen binnen Gods verbondsvolk offeren aan de Heere wat geschonden is. En het is goed om de vraag te stellen, als je dat eerste hoofdstuk leest, dat eerste twistgesprek over Gods liefde voor zijn volk, en dan dit tweede twistgesprek, het ontbreken van de liefde van het volk voor God. Die vraag die we dan moeten stellen is deze. Heeft het volk het idee gehad dat God zijn liefde voor hen niet meer bewees? En hebben ze daarom gedacht, nou ja, laat het nauwkeurig uitvoeren van die offers dan maar zitten? Of is hun liefde voor God zo bekoeld dat ze hebben gedacht, ach, de offerdienst, die religieuze activiteiten, dat komt toch allemaal niet zo nauw? Als het maar ergens op lijkt, een dier is een dier toch? Dan leggen we dat maar op het altaar. Wat is er gebeurd bij het volk? Dat het de liefde voor God heeft verloren. Nou, wat het antwoord ook is, de aanklacht van God in deze verzen, die komt ergens vandaan. Zijn heilige boosheid en diepe verontwaardiging over wat hij hier benoemt bij dat volk, heeft een reden. En die reden is dat hij zijn verbondsvolk Israël inzettingen heeft gegeven na de bevrijding, die geweldig indrukwekkende bevrijding uit Egypte. Hij heeft wetten gegeven, hij heeft inzettingen gegeven, hij heeft bepalingen gegeven over hoe het volk offers moest brengen. En in Leviticus 22, vers 20 tot en met 22, daar lezen we de volgende instructies. En let goed op, want dan snappen we meteen wat er mis is in de context van Maleachi. Leviticus 22, vers 20. Niets waaraan een gebrek is, mag u aanbieden. Want dat zou u niet ten goede komen. En als iemand de Heere een dankoffer aanbiedt als inlossing van een gelofte of als een vrijwillige gave uit de runderen of het kleinvee, dan moet het zonder enig gebrek zijn. Wil het u ten goede komen? Er mag geen enkel gebrek aan zijn. Blinde, kreupelen of verminkte dieren of dieren met etterende wonden, uitslag of een huidziekte, deze mag u de Heere niet aanbieden. En daarvan mag u geen vuuroffer aan de Heere op het altaar geven. als we dit gedeelte lezen en als we net gehoord hebben vanuit Maleachi wat de aanklacht is van God tegen zijn volk, dan snappen we meteen wat er aan de hand is. Er worden offers gebracht die ontheiligend zijn. Die niet volgens de instructies zijn zoals God ze heeft gegeven. En we lezen in hoofdstuk 1 vers 8 dat God als het ware zijn volk uitdaagt in die woorden: bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Die landvoogd, weet jullie nog? Een vooraanstaand persoon in de politiek. Je hoort daar die ondertoon in van: jullie hebben het lef niet om dat te doen. Jullie durven dat niet. Maar jullie brengen wel mij dit soort ontheiligende offers. Er was meer ontzag voor het volk, voor politieke leiders en ambtenaren, dan voor de God van het verbond. En dat is het probleem in die context. Er zit een gedachte achter die bepalingen die God gegeven heeft in de offers. En de gedachte is deze: voor God is alleen het beste goed genoeg. Voor God is alleen het beste goed genoeg. Waarom? Omdat God de meest heerlijke, de meest waardige, de meest grote, de meest indrukwekkende persoon van het universum is. En voor zo iemand is alleen het beste goed genoeg. Als wij met minder genoegen nemen als offer voor hem, dan communiceren wij daarmee de boodschap dat hij niet de meest waardige en indrukwekkende persoon is die er is. En dat is wat het volk van Israël in de context van Maleachi exact communiceert. Onze God is het niet waard om het beste te geven. En deze manier waarop dat volk omgaat met die offers, dat zegt alles over hun verhouding ten opzichte van God. Het zegt alles over hun verhouding met God en de staat van hun hart. En de kern van Gods aanklacht, die lezen we in vers 6. Dat hebben we gelezen. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. En God doet iets in dat vers wat wij vaak over het hoofd dreigen te zien. Die zaken die wij net gezien hebben, dat uitwendige gedrag van het volk, wat zij doen, het brengen van ontheiligende offers op het altaar van God, dat is niet de kern van het probleem. De kern van het probleem is wat er wordt benoemd in vers 6. Het is niet zozeer wat Israël doet wat de kern van het probleem is. Het is het hart waarmee het wordt gedaan dat de kern van het probleem is. God ziet de daden en hoort de woorden die het volk spreekt. En hij ziet het hart dat erachter zit. God doorgrondt de harten. God toetst, doorziet de harten. Dat kunnen wij niet. Wij moeten het doen met wat we anderen zien doen en wat we anderen horen zeggen. Maar God kijkt dwars door ons heen en hij stelt hier de diagnose. Er is een ziek hart. En een ziek hart brengt zieke daden en woorden voort. En dat is wat God hier doet. Hij wijst dat volk als het ware op de staat van het hart. En dat dreigen wij wel eens over het hoofd te zien. Wij zijn snel geneigd om het gedrag van mensen te benoemen en om het gedrag van mensen aan te spreken. Maar God spreekt hier het hart aan van het volk. Die uitwendige daden, de woorden die gezegd worden door het volk, dat zijn symptomen van een dieperliggend probleem. En dat dieperliggende probleem is een ziek hart. En daardoor moeten wij ons, wanneer we ook in ons eigen leven zonde zien, of wanneer we worden geconfronteerd met de zonde van anderen, ons nooit blind staren op wat anderen doen of wat anderen zeggen. We moeten als het ware doorprikken. En ontdekken uit welk hart komt dit? Welke gezindheid zit hier achter? Wat is de houding, wat is de gezindheid, wat is de motivatie om dit te doen of om dit te zeggen? En begrijp me niet verkeerd, God benoemt zeker gedrag van het volk. Dat hebben we net gezien in die tekst. Hij benoemt zeker gedrag. Maar hij doet het om te laten zien dat de bron van dat gedrag, en dat is het hart, dat die bron niet gezond is. Dat die bron onzuiver is. En gedragsverandering zonder hartsverandering is niet meer dan symptoombestrijding. Laat me een illustratie geven. Jullie hebben het wellicht ook gehoord in het nieuws, maar begin dit jaar werden de inwoners van Amersfoort en omgeving erop aangedrongen om kraanwater of drinkwater te koken, omdat er een bacterie in zat. Dan kan je zeggen, nou prima, drinkwater uit de kraan, dat deugt niet helemaal. Maar goed, als het wordt gekookt, dan is het probleem opgelost. Dan is die bacterie eruit. Nou ja, dat is misschien wel zo. Dan heb je misschien de gevolgen van het probleem opgelost. Maar je hebt natuurlijk de kern van het probleem. Je hebt die bron niet aangepakt. En je hebt die bron niet opgelost. En dat drinkwaterbedrijf dat het advies heeft gegeven om dat water te koken, dat zou natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als ze niet op zoek zouden gaan naar de bron van die vervuiling. De bron van die bacterie. Het is volstrekt belachelijk als je als drinkwaterbedrijf zegt, nou, er is een probleem met het drinkwater, er zitten bacteriën waar je ziek van kan worden, en de oplossing is dat jullie het water gaan koken. Want als je dat doet, dan is er niks meer aan de hand. Maar nogmaals, er is misschien niet zoveel aan de hand qua gevolgen naar aanleiding van het koken, maar je zit nog steeds met de kern van het probleem. En een drinkwaterbedrijf zal altijd willen achterhalen wat de oorzaak is van die vervuiling en van die bacterie. Want als ze de bron hebben gevonden, dan kunnen ze ook de juiste oplossing bieden. Dan kunnen ze er wat aan doen. Die bacterie moet eruit. Dat is de kern van het probleem. Dat het water gekookt kan worden en dat die bacterie eruit daardoor gedood kan worden, dat is iets anders. Maar daarmee los je het probleem niet op. Die bacterie moet eruit. En daarom is dat koken van het water is niet de oplossing, maar het is symptoombestrijding. En zo geldt het ook, broeders en zusters, voor ons leven met de Here. Dat is de reden waarom God zijn volk hier wijst op de staat van het hart. Daar bevindt zich de kern van het probleem. En wat is de kern van het probleem? Er is geen eerbied voor God. Er is geen ontzag voor God. De naam van God wordt niet gekoesterd. Wordt niet hooggeacht. Wordt niet hooggehouden. En wat een schok is dat als we beseffen dat dit volk door de geschiedenis heen steeds opnieuw door God geroepen en bevrijd is. Dit volk heeft een ziek hart. Het is de ontzag en eerbied voor God kwijtgeraakt. Het is niet meer onder de indruk van wie hij is. En daarom zijn ook die offers die verkeerd gebracht worden niet het grootste probleem. Het wijst op het diepste probleem. En dat is dat het volk God niet hoogacht en zijn naam niet koestert. En als we dan dit gedeelte op ons in laten werken en de aanklacht die God tegen zijn volk uitspreekt, dan moeten we ook beseffen dat zo'n probleem wat hier wordt aangekaart, dat dat niet van het een op andere moment ontstaat. Dat is een proces. De weg van afdwaling, de weg van afwijken, de weg van afdwalen, dat is een weg, een proces. Dat gebeurt niet van het een op andere moment ineens van 0 naar 100%. Dat gaat geleidelijk. Het is het gevolg van verval. En verval, dat is een ontwikkeling waarbij een situatie of een toestand steeds verder achteruit gaat. En dat is wat God hier benoemt. Er is sprake van geestelijk verval. En als we goed gelezen hebben, dan zien we dat God één specifieke groep mensen aanspreekt. En verantwoordelijk houdt voor dat geestelijke verval. Want we zien in vers 6b dat hij zegt tegen u, priesters, die mijn naam verachten. En priesters in de tijd van Maleachi, die hadden een belangrijke taak. Een belangrijke geestelijke taak. Want ze hadden niet alleen de taak om toe te zien op de offers die aan God werden gebracht, dat het allemaal goed gebeurde, overeenkomstig de voorschriften die God gegeven had. Maar ze waren ook verantwoordelijk voor het onderwijs dat aan het volk werd gegeven. Het waren geestelijk leiders. Zij moesten de wegen van de Here bekendmaken. En zij moesten het volk daarbij bepalen. Zij moesten onderwijzen wie God is en wat hem behaagt. En in de kern gaat het daar mis, in de taak van de priesters. Een hoofdstuk later, in Maleachi 2, dan lezen we in vers 7 en vers 8. Voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken. Want hij is een gezant van de Here van de legermachten. U echter, en dan worden opnieuw de priesters aangesproken. U bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. Met andere woorden, jullie hebben zo onderwijs gegeven dat mensen straffeloos de wet overtreden. Ook in het brengen van offers. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heere van de legermachten. En zo zien we dat het onderwijs van de priesters toen en ook het onderwijs vandaag de dag in de gemeente van Jezus Christus altijd gevolgen heeft voor de levenspraktijk van Gods kinderen. Voor de wandel van gelovigen in de Heer Jezus. Onderwijs heeft altijd effect op onze levenshouding. Als dat toen al zo was, hoe zou het dan nu zijn? Dat is nog uiterst actueel. Dat is nog steeds zo. En misschien vindt u wel dat ik het wat scherp neerzet, wat ik nu ga zeggen. Maar als we de boodschap van God aan zijn volk in Maleachi overdenken, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de levenswandel van Gods volk de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente laat zien. En daarom is het belangrijk om de volgende vraag aan elkaar te stellen deze morgen. Wat is de staat van ons eigen hart ten opzichte van God? Wat is onze houding ten opzichte van hem? Wordt ons leven gekenmerkt door ontzag voor hem, eerbied voor hem? Koesteren wij zijn grootheid? Koesteren we zijn heerlijkheid? Zijn wij onder de indruk van wie hij is? Kijk, ik ben hier vanmorgen niet naartoe gekomen om te zeggen dat je wat zaken in het leven anders moet gaan doen. Met die boodschap ben ik hier niet gekomen. Ik ben hier vanmorgen gekomen om ons bij God te bepalen. Bij wie hij is. Bij wie hij wil zijn voor zijn volk. Om ons te bepalen bij zijn grootheid. En natuurlijk, als we onder de indruk zijn van wie God is, dan gaan we dingen anders doen. En dan gaan we dingen laten. Maar het begint met het onder de indruk zijn van wie hij is. Het zien van zijn grootheid. En dat zien we ook bij het volgende punt, namelijk de grondige bekering in vers 10 en 11. Want de aanklacht van God tegen zijn volk heeft geklonken. God is rechtvaardig. Hij heeft recht van spreken. Maar de aanklacht van God tegen zijn volk is niet het enige wat hij heeft te zeggen. En dat is ook een vorm van genade. Er klinkt een oproep tot bekering. Dat lezen we in vers 9. Daar staat: nu dan, Tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen. Dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand. Zou hij u ter wille zijn, zegt de Heere van de legermachten. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen. Dat hij ons genadig zal zijn. Dat zegt onze tekst. Nou, dat kan suggereren dat deze tekst het volk oproept. Doe het slechte gedrag weg. Ga je goed gedragen. Dan zal God genadig zijn voor jullie. Oppervlakkig beschouwd lijkt het alsof God zijn volk aanspoort. Ontdoe je van je slechte gedrag. Ga je goed gedragen. Dan sta je weer in de gunst bij mij. Dan zal ik je weer aanvaarden. Dan zal ik je weer accepteren. En wij mensen, wij zijn ook heel snel geneigd om zulke teksten dan in een soort werkmodus te gaan lezen. Oh, dan gaan we nu goede offers brengen. Dan gaan we nu offers brengen die wel deugen. Dan gaan we offers brengen die Gods naam wel heiligen. Wij denken bij woorden als gunstig stemmen aan dingen doen waar iemand anders van onder de indruk raakt. En dingen doen die ervoor zorgen dat een ander in ieder geval niet boos wordt. Dat die ander ons dan toch een compliment kan uitdelen. Maar zo werkt dat niet. Ook hier niet. En waarom werkt dat zo niet? Omdat als de kern van het probleem een ziek hart is en niet uitwendig gedrag, dan is de oplossing ook niet uitwendig goed gedrag. Maar dan is de oplossing een gezond hart. Dus als de tekst hier zegt, tracht toch het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, dan wordt daarmee bedoeld, kom met een hart verbroken door oprecht berouw tot God. Wees in het hart geraakt door zijn grootheid, maar wees ook in het hart geraakt door het verdriet dat je deze grote God hebt gedaan door jouw zonde. Jouw ongerechtigheid, jouw overtreden van de wet. En als je met zo'n houding, met zo'n gebroken hart, een hart met berouw naar God gaat, dan zul je ontdekken dat God genadig is. En je zal ontvangen dat hij zich zal ontfermen over je. Maar we voelen we allemaal wel aan, als we dit gedeelte op ons in laten werken, dat die verandering, dat is iets gigantisch. Dan moet een wonder gebeuren. Wil die verandering tot stand komen? Wil dat zieke hart van het volk gezond gemaakt worden? En die verandering kan alleen plaatsvinden door het werk van de Heilige Geest. En om de ernst van de situatie te benadrukken, komt vers 10 er nog achteraan. Dan lezen we, was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar ontsteken. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heere van de legermachten. En een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. De boodschap is duidelijk als we vers 9 en vers 10 lezen. Eigenlijk als we dat hele gedeelte lezen. Het kan zo niet langer. En vers 10 zegt als het ware, doe de deuren van de tempel maar dicht. Stop maar met die hele offerdienst. Stop er maar mee. Dit kan zo niet langer. God kan dit niet langer verdragen. En God zegt door die woorden, als het ware, tegen die priesters en tegen dat volk, jullie kunnen beter geen offer brengen dan een ontheiligend offer. En let wel, het is ontzettend confronterend wat God hier zegt. Hij zegt in vers 10, ik heb geen welgevallen in u. Hij zegt niet alleen dat hij geen welgevallen heeft in de offers die ze brengen, maar hij zegt, ik heb geen welgevallen in u. En dat wijst opnieuw naar dat probleem van dat zieke hart van dat volk. Er is iets mis met deze mensen. Ik heb geen welgevallen in u, zegt God. En wat vraagt er dan een moed van geestelijke leiders om te zeggen, oké, als we deze boodschap horen, als we beseffen wat hier gezegd wordt. En als we beseffen wie het is die het zegt. Laten we de lampen uitdoen. Laten we de deuren sluiten. Laten we stoppen waar we mee bezig zijn. En laten we God zoeken. Met een oprecht hart. En laten we onszelf ernstig onderzoeken hoe wij staan ten opzichte van Hem. Het is niet genoeg om offers te brengen voor God. Uitwendig gezien kan iedereen offers brengen. Dat is niet zo moeilijk. Dat is het probleem ook niet. Maar een offer brengen op zichzelf betekent nog niet dat God daar dan ook tevreden mee is. Als het niet met oprecht ontzag voor God wordt gedaan, als het niet uit liefde voor Hem wordt gedaan, dan is het ronduit nutteloos. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Als Paulus zegt in 1 Korinthe 13 vers 3, en al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. We kunnen grootse dingen doen. En we kunnen zeggen grootse dingen te doen voor God. Maar als ons hart koud is. En als er geen liefde is voor de God waarvan we zeggen dat we het voor Hem doen. Heeft het geen enkele zin. Heeft het geen enkele waarde. Kortom, als wij niet onder de indruk zijn van wie God is. Als we niet onder de indruk zijn van wie Hij is. Als onze liefde voor Hem in verval is, dan moeten wij deze oproep tot bekering in vers 9 en 10 ter harte nemen. God klaagt zijn volk aan, ja. God roept zijn volk op tot bekering, ja, ook. Maar God geeft ook hoop. En dat zien we bij het laatste, bij punt 3. Gods naam, vers 11. Dan lezen we, want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal mijn naam, aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermacht. En het woordje want in vers 11, dat is belangrijk. Als we net vers 10 hebben gelezen, waarin God die oproep doet, stop er maar mee, doe de deuren maar dicht. Zo kan het niet langer. En we zien het woordje want in vers 11. Dan geeft dat een redengevend verband aan. Want we hebben net gezien dat God als het ware zegt, het is beter om geen offers te brengen dan om ontheiligende offers te brengen. En dan zegt hij, want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. En de reden die God geeft, namelijk dat zijn naam groot zal zijn onder de heidenvolken, zegt twee dingen. Als eerste zegt het, omdat Gods naam groot zal zijn onder de heidenvolken, omdat God een groot en heerlijk God is, zal hij de ontheiliging van zijn naam niet accepteren. En zal hij deze ontheiligende offers ook niet dulden. En daarom is het beter om geen offers te brengen. De tweede reden is, omdat Gods naam groot zal zijn onder de heidenen, kunnen we in de woorden van vers 11 de hoop en de belofte zien gloren dat God er zelf voor zal zorgen. Dat hij een volk heeft dat wel offers gaat brengen volgens zijn wil, volgens zijn voorschriften, volgens zijn instructies. En broeders en zusters, beste mensen, hier komen we bij de kern en bij het wonder van het evangelie. Hier komen we bij het evangelie. God ziet zijn volk in de tijd van Maleachi. En hij ziet harten die, om het in de woorden van de Heer Jezus te zeggen, hij ziet harten die verre van hem zijn. Het volk eert me met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Gods naam wordt ontheiligd en de offers die gebracht worden. Het volk leidt aan godsdienstvermoeidheid. We doen het nog wel, maar niet met het hart. niet van ganser harte. Het overgrote deel van Gods verbondsvolk kent haar God niet. En God laat weten dat het beter is om de gang naar het altaar niet meer te maken, om de tempeldeuren te sluiten. Gods verbondsvolk heeft als het ware met haar eigen ongerechtigheid, met eigen halfslachtige aanbidding, de weg naar Gods altaar geblokkeerd. Dat is de situatie dan, op dat moment. Maar dan, 400 jaar later. Dan komt de ware Israëliet in de wereld. Daar waar zijn verbondsvolk ontheiligende offers heeft gebracht, daar leeft de Heer Jezus Christus in complete gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. En hij geeft zichzelf aan het kruis op Golgotha als een volkomen, smetteloos, volmaakt, compleet offer. Door te sterven, een gruwelijke marteldood te sterven op een heuvel net buiten Jeruzalem, de heuvel Golgotha. En met zijn heilige en aangename offer staat hij er garant voor dat iedereen die in hem gelooft zelf reine offers zal brengen voor God. Door de kracht van het bloed van de Heer Jezus is het volk van God, de gemeente van de Heer Jezus Christus, in staat om offers te brengen die God behagen. Nee, er hoeven geen dieren meer geslacht te worden. Er hoeft geen bloed meer te vloeien van dieren. Maar de offers die wij mogen brengen zijn offers van liefde. Liefde tot opbouw van de gemeente van Christus. En liefde voor de naam van God. Door de kracht van het bloed van Christus is zijn volk in staat te leven tot eer van God. Met een hart dat diep onder de indruk is van zijn grootheid. Die bewezen is in dat evangelie, in dat verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En in die zin zegt onze tekst ook dat het evangelie dubbel goed nieuws is. Want niet alleen heeft de Heer Jezus zelf het offer gebracht dat wij niet hebben gebracht en ook nooit konden brengen tot verzoening van zonde. Maar de tekst zegt ook dat door zijn offer wij offers kunnen brengen tot eer van God. Opnieuw die vraag voor ons allemaal. Is ons hart onder de indruk geraakt van dit goede nieuws? Zijn we onder de indruk van de grootheid van God in de Heer Jezus Christus? Zo niet, laat je hart dan voor het eerst of opnieuw getroffen worden. Met deze grootheid van deze genadige en rechtvaardige God. Eet en drink iedere dag van het evangelie. Zonder dit voedsel en zonder deze drank sterft u. Is er geen leven. Wees voor alles vastbesloten om iedere dag de hoop van het evangelie tot je te nemen. Voor alles je hart te vullen met de hoop die God geschonken heeft. Door het werk van zijn Zoon. En dan zullen wij, dan zul jij, dan zult u, als u iedere dag vervuld wordt met de verwondering over het offer dat Christus voor u heeft gebracht, ervaren dat u door de Heere van de legermachten, de Heere die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, wordt geholpen. Om niet in verzet tegen hem, maar om in ontzag voor hem te leven. Tot lof, tot eer, tot glorie van zijn naam. Amen. Zal ik een dankgebed uitspreken? Vader in de hemel, we danken u dat u de God bent die trouw is aan zijn verbond. Trouw is aan zijn volk. Heer, we hebben deze morgen een confronterend gedeelte gezien, gelezen. En we kunnen ons identificeren met de mensen uit de tijd van Maleachi. Misschien zitten we hier, zijn we hier en is ons hart verder van u. Hebben we de liederen gezongen, maar was het van binnen koud en kil. Misschien hebben we verdriet over het feit dat we de vreugde die we hadden in het geloof, de vreugde in u, dat we die kwijtgeraakt zijn. Heer, u kent onze harten. Zoals u de harten van het volk toen kende, zo kent u ook de harten van ons. En vader, wat een genade van u dat als u uw aanklacht uitspreekt tegen uw volk, dat u het daar niet belaat. Dat er een oproep klinkt tot bekering en dat er een perspectief wordt geboden waarin de hoop gloort, de hoop op herstel. Vader, we bidden u dat onze levens die getuigen mogen zijn van dat herstel. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen, als we zoals we hier bij elkaar zitten, dat allemaal beleiden voor onszelf. Dan bidden we u dat we voortdurend onder de indruk zullen zijn, opnieuw onder de indruk zullen raken van wie u bent. De Heere van de legermachten, de Heere die strijdt tegen alle vormen van opstand tegen u. Dank u wel dat u de God bent die roept, maar die ook de genade geeft waar hij om vraagt. Vader, vervul onze harten met de hoop van het evangelie. Maak ons overvloedig vreugdevol in u. Zodat we met vreugde en oprecht u kunnen dienen. En uw gemeente kunnen opbouwen. In Jezus' naam. Amen.